Joris heeft eigenlijk in zijn gebed al een samenvatting gegeven van mijn preek. Nu, goed, ik sta hier anders voor niks, dus we gaan het toch doen. Nu, van de andere kant, de voordienst met als thema wandel in het licht. Is ook bijzonder, daar heb ik vorige week in Leuven over gepreekt. Vanuit Johannes 9 en ook het eerste brief van Johannes, het eerste hoofdstuk. Maar ik heb die hier al eens gedaan. Het zou interessant zijn om te weten of dat je dat zou opmerken. Maar één ding is mij wel bijgebleven. Johannes schrijft in de eerste brief van, in zijn eerste brief, zegt hij, als we zeggen dat we wandelen in het licht, maar eigenlijk in de duisternis zijn, of hij zegt, als we zeggen dat we in het licht zijn, maar we wandelen in de duisternis, dan liegen we. En laat de leugen nu net de wortel zijn van alle zonden. Dat is waar het begonnen is, de leugen. De leugen is wat ons doet zondigen. Dus wandelen in het licht is allemaal mooi, maar gaat er niet het licht over. Als je niet wandelt in het licht, dan wandelt u in de duisternis. En dat is geen goede zaak. Nu, we gaan het hebben over een ander hoofdstuk in de Bijbel, namelijk 2 Korinthe hoofdstuk 3. U mag dat erbij nemen. 2 Korinthe hoofdstuk 3. Het thema van deze preek, en het zal u snel duidelijk worden, is een brief van Christus. Ik ben dit jaar, mocht u het opgemerkt hebben, een beetje in de brieven. We hebben Filippenzen bekeken in de preekreeks. We zijn met de brief van Petrus, de brieven van Petrus in de kringen bezig. En nu heb ik niet een brief van Paulus of van Petrus, maar een brief van Christus. Heeft u die al gevonden in uw Bijbel? We gaan daar zelfs naar kijken. We vinden die brief eigenlijk in 2 Korinthe hoofdstuk 3. Nu, die brief is aan de gemeente in Korinthe, in Griekenland. Voor zij die een beetje bekend zijn met de brieven aan de Korintiërs, die weten dat de Korintische kerk best wel een beetje een chaos was. Dat lag vooral aan hunzelf. De Grieken waren, zeker in Athene, maar in de rest van Griekenland ook, ja, daar is de filosofie ontstaan. De Grieken waren zeer interessant in het weten van alles en vooral in het beter weten van alles. En dat zie je daar ook. Dat zie je in die brieven aan de Korintiërs. Zeg, moet Paulus... Ja, vaak zo gaan zeggen, ja, volgt je nu die? Welke mening vind je het belangrijkste? Is dat allemaal waar het voor u om draait? Wie er het beste zijn waarheid verkoopt? En je hebt aanhangers van bepaalde predikers. In dit geval Apollos, een prediker. Die heeft geen brief in de Bijbel nagelaten, maar het was een prediker die we in de Handelingen ook tegenkomen. En Paulus, en je hebt een groep die zegt, oh, wij zijn voor Paulus, en ander Apollos. En eigenlijk zie je daar al het prototype van de christelijke diversiteit, zoals ze dat dan noemen. Ja, eigenlijk zijn het gewoon splitsingen, reformatie, denominaties. Het is eigenlijk allemaal een symptoom van hetzelfde, namelijk wij zijn aanhangers van iets bepaald. En goed, ik ga daar nu niet te hard over uitweiden, maar het is duidelijk dat die Korintiërs, en laten we dan zelf maar de bedenking maken over onszelf, zij zijn alleszins niet zo volgzaam. Ze laten zich niet zo goed gezeggen. Hun eigen idee over hoe de zaken in elkaar zitten, staat voor hun toch redelijk voorop. Een kleine kanttekening, die tweede brief van de Korintiërs is eigenlijk de vierde brief aan de Korintiërs. Dat kan je lezen, er is een eerste geweest. Dan kwam de eerste brief van de Korintiërs daarna, dus dat is eigenlijk de tweede brief van de Korintiërs. Dan is er een derde brief geweest. En nu is het bij de tweede brief eigenlijk aan de vierde brief. Dat is belangrijk, omdat Paulus schrijft deze brief na de vorige brief. Nou, dat is logisch. Maar die vorige brief zegt hij zelf als een brief van droefheid, waarin hij echt hart heeft uitgehaald, blijkbaar. En voor zij die de Korinthebrieven kennen, weet dat die al niet mal zijn. Dus die vorige moet heel stevig geweest zijn. Maar dat heeft niet echt geholpen, of toch niet volledig. En nu ziet hij de noodzaak om toch nog eens een brief te schrijven. Want hij zegt, ja, zo gaat dat niet verder. En daar gaan we... Lezen we pikken in hoofdstuk 3, en zo begrijpen jullie wel waarom Paulus met zijn vragen begint. U mag meevolgen vanaf vers 1. Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig? Of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief. Geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, al was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Dus gaan we verder even kort samenvatten. Wat hij eigenlijk zegt is, moeten wij nu onszelf gaan aanprijzen? Moeten wij nu een brief van u meekrijgen? Dat was toen zo. Ja, toen had je geen internet, geen tv. Bekendheid was een relatief begrip. De keizer was bekend, maar voor de rest ging het niet per se zo ver. Daarom werden brieven meegegeven, zodat je als je iemand tegenkwam die je niet kende, die kon die brief lezen, aangezet die en die en die, en die heeft dat gezegd, met zijn stempel erop, ah, knap. Allee, indrukwekkend. Hè. Brieven waren belangrijk om iemand status te geven toen. En hij zegt, hebben we nu een brief van u nodig, of een brief voor u, om bij u aan te komen? Hij zegt, jullie zijn onze brief. Jullie zijn het bewijs dat wij echte apostelen zijn, zoals hij zegt, dienaars van een nieuw verbond. En dat is niet omdat wij zo goed zijn, bekwaam zijn, hè, niet omdat we van onszelf bekwaam zijn, iets te denken als was het uit ons, Paulus heeft het allemaal knap gedaan. Nee, hij zegt, God heeft mij bekwaam gemaakt om te zorgen dat jullie nu een gemeente zijn. Jullie zijn het bewijs dat ik een echte apostel ben en ik hoef daar niks voor te bewijzen. Nu, hij heeft in dat laatste stukje al meteen een thema aangesneden dat hij nu verder gaat uitwerken. Vanaf vers 6 pak ik opnieuw terug en ik lees het nu verder. Het is best een moeilijk stuk, als u het niet helemaal begrijpt. Geen probleem, ik ga een beetje ervan uitleggen, niet alles. We kunnen daarna daar nog over napraten, eventueel. Vanaf vers 6. Hij, God dus, heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel dit niet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, Mozes zijn gezicht is, is in dit opzicht niet heerlijk geweest vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. En omdat wij een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk en doen wij, niet zoals Mozes die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het eindtoe van wat teniet gedaan wordt, maar hun gedachten werden verhard. Tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Ja, die bedekking wordt er niet gedaan in Christus. Voor zij die even alles verloren zijn, ik ga het heel kort proberen samen te vatten. Toen God het oude verbond instelde, de stenen tafelen, de 10 geboden op de berg aan Mozes gaf, kwam Mozes terug en door in Gods aanwezigheid te zijn, straalde hij met de heerlijkheid van God. Dat was zo indrukwekkend dat de Israëlieten daar niet naar konden zien. En dus heeft Paulus x aantal tijd een bedekking voor zijn gezicht gedaan, zodat niemand dat zou kunnen zien en dat ze toch met hem zouden kunnen praten. En dat ze ook niet zouden zien dat die heerlijkheid eigenlijk wegging. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus die heerlijkheid was daar, maar ze is toch weggegaan. Nu zegt Paulus, die wet kwam van God. Maar, zegt hij, die wet bracht eigenlijk de dood. Waarom? Omdat nu, door die wet te krijgen, mensen, de Israëlieten in het bijzonder, beseffen van, ja, wij falen alleen maar. Ja? Wij falen alleen maar en dus tegenover God kunnen wij niks beginnen. Wij staan altijd in ons onrecht. Niet in ons recht, in ons onrecht. En dus zien we het oude verbond, een wet op steen, gegrift. En het nieuwe, gaan we zelfs eens, is een nieuw verbond van de geest in het hart. En die steen was hart met een D. Ja? En die bracht het oordeel en dus de dood. Maar nu zegt Paulus, wij brengen iets anders. Wij brengen een nieuw verbond van de geest in het hart. En die brengt leven door Christus. En dat is heel belangrijk dat hij dat benadrukt. Want het is alle twee een verbond met God. door God ingesteld. En dit kwam met heerlijkheid. Het gezicht van Mozes was heerlijk. En dit dan, ja, komt ook met heerlijkheid. Maar dat is andere heerlijkheid. Nu, Paulus schrijft, u bent een brief van Christus. U bent niet een brief van Jezus, schrijft hij niet. Hij schrijft, u bent een brief van Christus, de Messias, de gezalfde, de redder. Wij zijn geen brief van de evangelische christen in Herentals. Wij zijn geen brief van, zelfs niet van God staat er. Hoewel dat indirect wel waar is. Maar we zijn een brief van Christus. We zijn niet een brief van mensen die juist leven. Of mensen die relevant proberen te zijn. Of mensen die goed werk doen. We zijn een brief van Christus. Al die dingen die ik net heb opgenoemd, die gaan voorbij aan waar het echt om draait. De enige deur. Christus. Christus is, zoals hij zelf zegt, de enige weg, de enige waarheid en het leven. Het oordeel van gerechtigheid, want wij hebben allemaal de zonde in ons, is uitgevoerd op Jezus. En daarom mogen wij leven. En leven wij niet alleen gewoon nu nog in vrede met God, maar leven wij in eeuwigheid door de opstanding. Dat is wat het betekent om te zeggen, ik ben een brief, of wij zijn een brief van Christus. Christus centraal, opgestaan om ons met hem te laten leven. Niets anders. Kijk eens naar uzelf. U heeft misschien iemand ontmoet die u Christus heeft leren kennen. Maar Christus heeft uw ogen geopend. En niet iemand anders. Als u daar niet bent, ja, als uw ogen nog niet open zijn, als u niet begrijpt hoe dat zit met dat offer, als u denkt dat is allemaal zever in pakjes, dan heeft Christus uw hart nog niet geopend, maar hij wil dat doen. Hij wil u dat laten zien. Want dat brengt leven. Hij heeft onze prijs betaald. En dat is genade. Een christen, een brief van Christus, zoals wij zijn, spreekt alleen over genade. En niets en niemand anders. Niet van Paulus, niet van Apollos, niet van Dennis van den Berg, niet van één van u die iets vertelt. Niemand betekent iets. Alleen maar Christus. Wij zijn een brief van Christus. Dat is waar het over gaat. Klaar. Daarmee zou elke brief, elke preek beëindigd kunnen worden. Alleen Christus. En die mensen daar in Korinthe, met hun aanhangers van Apollos, aanhangers van Paulus, en hier zitten al echt aanhangers van die en die een boek, amai, die moet je volgen, want dat is allemaal oneer aan Christus. Allemaal oneer aan Christus. Er is maar één brief die werkelijk waar is. Dat is die van Christus. En daarom de vraag. Is de kennis van Christus als uw verlosser, die u eeuwig leven geeft, het enige waarover u echt trots bent, het enige waarin u, zoals Paulus zou zeggen, roemt, dan heeft u het begrepen. Dan weet u wat het is om een brief van Christus te zijn. Nu, goed, ik heb met Pasen gepreekt over wat het gewoon betekent, wat Christus heeft gedaan, omdat ik het zelf zo vaak weer even loslaat. We moeten ons altijd weer richten op Christus. Niet alleen Jezus. Jezus is prachtig. De mens, de mensenzoon, die ons inderdaad laat zien wat God bedoeld heeft. Maar het is Jezus als Christus die het verschil maakt. Daarom zitten wij hier. Nu, Paulus schrijft ook nog in vers 6 het volgende. Hij, dus God, heeft ons bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Hij schrijft dat over zichzelf als apostel. Maar ik denk dat we dat ook op ons mogen plakken. Want wij zijn uiteindelijk ook degene die het woord gaan voortbrengen. Nu, die vergelijking is heel technisch, zoals ik heb uitgelegd. Nu, dit verklaart veel van dit. En ik ga het proberen uit te leggen. God heeft die wet gegeven. Maar die bracht dood en oordeel. En als je het Oude Testament leest, dan zie je dat dat volk verschrikkelijk leeft. God heeft dan de wet gegeven, zo moet je leven. En wat doen ze? Verschrikkelijke dingen. Ze doen bijna altijd alles wat daar niet in staat. Dat is wat die wet veroorzaakt. Mensen blijven onveranderd. We lezen in vers 14, hun gedachten werden verhard. Er verandert niks. Met die wet van God verandert er helemaal niks. Mensen willen en kunnen niet leven zoals God het wil. Als ze dat wel zouden willen, zag het Oude Testament er helemaal anders uit. Ik denk, ik ben daar redelijk van overtuigd, dat het Oude Testament die les meegeeft. Wij kunnen als mens niet naar de wil van God leven, hoe goed en hoe hard we dat ook proberen. Nu, daarom heeft God een nieuw verbond gegeven. Maar, zoals daar staat, in datzelfde vers, hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament. Er is een bedekking. Ze zien het niet. Ze zien het niet dat Christus degene is om tot het nieuwe verbond te komen. Ze blijven onveranderd en hun heerlijkheid die ze ooit hebben gezien in Mozes, die is weg. Die was tijdelijk. Het is Jezus, staat er in het volgende vers. Ja, tot op heden ligt er wanneer Mozes gelezen wordt een bedekking op het hart, maar wanneer het, dat is het volk, zich tot de Here bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Als u zegt, ik zie het nog niet, dan is er een bedekking, en dat is helemaal niet erg, maar ze wordt weggenomen wanneer, als u Christus omarmt, en dan gaat u iets helemaal nieuws ontdekken. Dan gaat u ontdekken dat er van onveranderde mensen, kijk maar naar de wereld, het is niet verbeterd, dat er verandering komt. En niet zomaar verandering, blijvende verandering. Vers 18, daar gaan we nu naartoe lezen, zegt het prachtig. En zegt het naar waarheid. De Heer nu is de geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Sorry, ik ben bij 17 begonnen. Ik zal opnieuw lezen. De Heer nu is de geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Wat bracht de wet teweeg? Dood, onveranderde mensen, tijdelijke heerlijkheid. Wat brengt Christus teweeg? Die brengt leven. Nu leven, die brengt verandering die blijvend is, die eeuwig is, van heerlijkheid op heerlijkheid. Door de geest, staat er. En dat is heel belangrijk. Door de geest. Nu, als evangelische christenen hechten wij terecht heel veel waarde aan het kruis van Christus, zoals ik dat wil benadrukken. Maar Christus zelf zegt, ik stuur mijn vervanger. De geest, ik stuur de geest om met u te leven, om in u te leven. Hoe kan u leven zonder te leven met de geest van God? Dan kan u niet leven. Kan u niet leven naar het beeld van Christus, naar de heerlijkheid van Christus. Als wij met de Heere op weg willen gaan, moeten wij hem vragen om te spreken met zijn geest. En dan gaan we in een proces van verandering komen. Nu, belangrijk, dat is niet een moment van verandering. En poef, plots zijn we even heerlijk als Christus. Nee, dat is een proces. Een lang proces. Beetje bij beetje, daar staat van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als er iets veranderd is naar het beeld van Christus, dan kan er dan iets anders veranderen naar het beeld van Christus. Van heerlijkheid naar heerlijkheid. Altijd verder. Dat is de verandering die de geest bewerkt. En dat is niet heel erg wishy-washy van, maar zo'n ervaring heb ik precies nog niet vaak gehad. Dat gaat niet met ervaringen gepaard. Ik vond het heel interessant. Hij ging Binnendijk op de leidersconferentie een paar maanden geleden. Die zei, goh, ik denk dat God in mijn leven misschien één keer tot mij gesproken heeft. Voor de rest niet. Het gaat er niet over welke ervaring u heeft. Het gaat erover dat u de waarheid gelooft dat Gods geest in u is. En dat u hem betrekt in uw leven. Dat u de geest vraagt van leid mij. Hier in deze beslissing, hier in deze ruzie met mijn vrouw, hier in deze situatie op het werk, geef mij uw gedachten. Verander, vernieuw mijn denken. En u ervaart dat niet per se, maar u kan dat wel checken. Als u terugkijkt op uw leven. U kan kijken of u veranderd bent. U kan gewoon terugkijken hoe u vroeger was en hoe ben ik nu. En daar is niks om trots op te zijn. Want dat is alleen maar Christus, zijn geest die in u werkt. En u kan daar heel nuchter over nadenken. Zie ik dat Christus in mijn leven aanwezig is? En dan kan u niet opscheppen tegen een ander. Dan kan u alleen maar heel dankbaar zijn. Wauw, God werkt in mij. Ziet u die verandering? Maakt u het lijstje straks. Dus denk er eens over na. verandert er iets in mij? En nog heel belangrijk, misschien is er van alles veranderd ooit. Hoe zit het met nu? Bent u nog even onrustig om te willen veranderen naar het beeld van Christus, van heerlijkheid? Wil je meer heerlijkheid in uw leven? Is daar die, ja Heer, meer van u? Of zegt u, ja, ça va, we zijn al goed waar we nu zijn. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Onderzoek uzelf. Bent u al veranderd? Onderzoek uzelf. Wilt u nog altijd verder veranderen? Schrijft Paulus, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En een laatste goede vraag die u kan stellen van hoe zit het met mijn begrijpen van wie Christus is? Ben ik een brief van Christus? Is in vers 17. De Heer nu is de geest. En waar de geest van de Heer is, dat is vrijheid. Vrijheid is zo'n begrip wat door christenen heel graag gebezigd wordt. Door Christus maakt ons vrij, door Christus leven wij in vrijheid. Maar vraag de gemiddelde jongere hier aanwezig, of vraag de gemiddelde buitenstaander, en dan zal die allicht een ander beeld scheppen van christenen die zich aan regeltjes horen te houden en allicht niet een beeld van wat vrijheid is naar buiten maken. En een mogelijke oorzaak daarvan, denk ik, vergeef mij als u denkt dat het iets anders is, is dat wij van dat evangelie van Christus een nieuwe wet hebben gemaakt. Een nieuwe wet van regels van hoe ik moet leven en waarop ik mezelf mag beoordelen van oei, ben ik goed bezig of slecht bezig, waardering mag uitspreken naar mezelf of anderen, amai, goed bezig. Ja? Of, amai, dat is niet zo goed hoe jij in het leven staat. En maken wij opnieuw een oordeel, ja, een manier van oordelen van het evangelie. Het evangelie is dat Christus voor ons gestorven is, is opgestaan om met de geest in vrijheid niet meer geknecht door de wet te leven. Dat is het evangelie. Nu pas op, de geest zal nooit iets anders zeggen dan de wet. Het zal nooit een tegenspraak zijn en hij zal ons altijd op het woord richten. Maar u kan niet leven alleen met de Bijbel in de hand. U kan alleen leven als een volgeling van Christus met de geest in uw hart, in uw hoofd. Anders leeft u onder de wet. Onder de letter. En de letter dood. Niet alleen uzelf, maar ook anderen. Als u met de Bijbel als de letter gaat zwaaien, dan doodt u misschien een jong geloof. De geest vragen om de Bijbel op een zuivere manier te gebruiken. De geest vragen om veranderd te worden. En dan geeft hij vrijheid. Vrijheid tot God. God, ik weet dat ik er nog lang niet ben. Dank u dat ik bij u mag zijn. Vrijheid tot elkaar. Sorry, ik ben weer helemaal de mist ingegaan. Dank u dat ik sorry mag zeggen. En dat je mij hopelijk wil vergeven. Vrijheid tot elkaar. Vrijheid om de ander te accepteren. De genade van Christus uit te geven. Nu, ik wil eindigen met wat dat doet. We zijn een brief. We zijn een brief, en daar schrijft Paulus, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Gekend en gelezen door alle mensen. Dat is de bedoeling, dat we het uitstralen. Deze donderdag was het Bijbelstudieavond met Rien. Mensen winnen voor Jezus. U hoeft daar eigenlijk niet zoveel voor te doen. U moet daarmee bezig zijn. Daarom was het eigenlijk jammer dat er weinig mensen waren. U moet daar echt mee bezig zijn, want we zijn een brief. Het sluit aan bij wat in de Koran stond, wat terugging op een preek van een tijd geleden. We zijn altijd een voorbeeld. En we horen een brief van Christus te zijn. Wat lezen de mensen van mij af? Van u af? Vraag uzelf af. Begrijpt u echt goed wie of wat Christus voor u is in uw leven? En wat betekent dat voor uw relatie tot elkaar naar de buitenwereld? En kent u de Heilige Geest als uw helper en uw vertrooster? En leeft u met hem en groeit u van heerlijkheid tot heerlijkheid? Vraag het u af. Als het voor u misschien allemaal een beetje vaag was en niet zo concreet zoals Joris hoopt, spreek er dan over met iemand. Van, ik heb eigenlijk geen idee waar hij het over had. Want dit is essentieel. En dan wordt het heel concreet. Dat bid ik voor u. Vader, vergeef mijn hoogmoed, Heer God, te denken dat ik het allemaal begrijp. Maar Heer, als we Paulus lezen, ik geloof dat hij het begreep, Heer God, dat door u de enige weg, de waarheid in het leven, wij u mogen kennen, mogen leven volgens ja, uw inzettingen, Heer God, op de manier zoals de Geest het ons duidelijk maakt. Heer, geef ons openheid voor uw Geest. Leer ons bidden. Leer ons verwachten dat u in ons werkt. En niet als een mooi praatje, maar als een realiteit van een leven dat verandert, Heer God. Heer, leer ons elkaar daarin te bemoedigen. Niet te kijken op elkaars fouten, maar te zien hoe iemand gegroeid is. En daarin een bemoediging te zijn. Vader, maak ons een brief, Heer God, hier in Herentals, maak ons een brief van Christus. Van niets anders. In alle prachtige dingen die u ons wil laten doen, Heer, wil zorgen dat wij altijd u heel erg centraal zullen blijven zetten. In ons leven en in ons samen zijn. In uw naam. Amen.